Swammerdam.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. We hebben vandaag een uitzending in het thema onderwijs. En binnen deze aflevering gaan we even kritisch kijken naar de rol van het brein. Hoe groot is die eigenlijk en onderschatten we hem soms niet? En we gaan het hebben over de mogelijke invloed van leeftijd, seksen en opleidingsniveau van ouders op leerprestaties van kinderen. Bij mij te gast is vandaag Marleen Tetering. Welkom.
Dankjewel.
U werkte als postdoc-onderzoeker bij de Vrije Universiteit binnen de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen en deed vooral onderzoek naar verschillen in leerprestaties en waar deze vandaan komen. Maar ook welke interventies er mogelijk zijn om deze te minimaliseren. Zeg ik dat zo goed?
Ja, dat klopt. Ja.
Nou, super. Heel fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan hier uitgebreid op terugkomen. Mijn co-presentator vandaag is Thomas. Goedemorgen, Thomas.
Goedemorgen.
Hey, leuk dat je er bent. En mijn tweede gast kon helaas niet in de uitzending aanwezig zijn, maar ik heb hem wel via de telefoon gesproken. En ik wilde eigenlijk beginnen door een aantal fragmenten uit ons gesprek te laten horen. Ik heb gesproken met Gerrit Glas. Hij is de eerste Nederlandse hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen. Hij is zowel psychiater als filosoof. En hij publiceert eigenlijk op de grensvlakken van de filosofie, de geneeskunde, de neurowetenschappen en de maatschappij en de ethiek. En hij heeft hier ook verschillende boeken over geschreven. Dus ik wilde eigenlijk even beginnen met dat fragment.
Ik heb gelezen dat u stelt dat de wetenschap vooral bezig is met het verklaren van dingen en niet zozeer met de oorzaken. Kunt u misschien toelichten wat u daarmee bedoelt?
Ja, wat ik daarmee bedoel is dat de term oorzaak eigenlijk het beste past bij het denken over alledaagse verbanden. Hè? Dus er is ergens brand en dan wil je een oorzaak weten, namelijk wat de gebeurtenis is geweest die die brand heeft veroorzaakt. Een sigaret die is weggegooid of iets wat kortsluiting heeft veroorzaakt. Dus die term oorzaak die is heel erg sterk gelinkt aan het alledaagse leven. Terwijl verklaren eigenlijk, althans binnen de wetenschap, verband zich richt op het vinden van algemene verbanden. Ja, dus je zou kunnen zeggen, de term oorzaak is eigenlijk beter geschikt om alledaagse oorzakelijke verbanden, om die te duiden. Terwijl in de wetenschap het vaak gaat om het vinden van regelmatige patronen waarachter je een wetmatigheid vermoedt. En dan is het die wetmatigheid die verklaart wat je vindt in je experiment.
Ja, precies. En die wetmatigheid zit nu niet per se in die alledaagse dingen.
Ja, die zit er wel achter, maar daar houd je je niet zo mee bezig als je. Ja, dus je kan het simpelweg zo zeggen van de wet van de zwaartekracht die verklaart waarom een appel van een boom valt. Mm-hmm. Maar die wet van de zwaartekracht is niet de oorzaak van het vallen van die appel. Ja, dat kunnen wel 10 verschillende soorten dingen zijn. Het kan een toevallige windvlaag zijn die langs die appel strijkt, of het kan zijn dat iemand aan die boom schudt enzovoort.
Ja, dus eigenlijk is de wetenschappelijke verklaring in die zin wat simpeler gemaakt.
Ja, die ziet vaak ook, die kijkt vaak naar meer gereduceerde verbanden. Met een gereduceerd verband bedoel ik dat je van een bepaald verschijnsel een bepaald aspect neemt en dat in verband brengt met een aspect van iets anders.
Ja.
Dus bij die zwaartekracht is het zo dat je, ja, dan gaat het over een heel abstract, wetmatig verband. Je kan niet zeggen dat die wet van de zwaartekracht een ding is wat iets veroorzaakt. En dat wetmatige verband heeft betrekking op een bepaald aspect, namelijk op de massa van een ding en niet op het hele ding op zich.
Ja. Ja, precies. Dus die reductie, die had ik inderdaad, die term zag ik al vaker tegen, kwam ik al vaker tegen. Maar dan zijn er nog 2 termen die ik ook zag. U heeft het over abstractie en reificatie, dat eigenlijk wetenschap dat vaak gebruikt. Misschien zijn dat nog wel 2 termen die u even kort kunt toelichten en waarom die er eigenlijk voor zorgen dat we misschien soms een beetje moeten oppassen met hoe we die wetenschap als een soort waarheid interpreteren.
Ja, kijk, voor wetenschap is abstractie noodzakelijk. Hè? Dus je wilt een bepaald experiment doen en dan in dat experiment houd je allerlei factoren constant die anders je onderzoeksresultaat zouden kunnen beïnvloeden en dan zodanig dat je geen enkel verband meer vindt. En die abstractie zit al in de experimentele condities, dus zit een soort kunstmatigheid in. En die abstractie zit er ook in dat je uit dat hele verschijnsel, bijvoorbeeld de appel, dat je daar 1 aspect uit isoleert, namelijk de massa van die appel, en die in verband brengt met andere processen of met andere dingen in de entiteiten in de werkelijkheid. Mm-hmm. Dus de wetenschap richt zich eigenlijk per definitie op niet op dingen in hun geheel, maar op aspecten van dingen die je met elkaar of eigenschappen van dingen die je met elkaar in verband brengt. Kijk, als je bijvoorbeeld een stel dat je brandt aan aan de kachel. Mm-hmm. Dan is het niet zo dat die temperatuur van die kachel, dat je die los ervaart van het gevoel van massa van die kachel. Of dat die kachel zwart is, of dat die een bepaalde grootte heeft. Dat zijn allemaal dingen die je in alledaagse ervaring gewoon. Het is gewoon een grote kachel die hartstikke heet is en waar je aan brandt. Zo is de alledaagse ervaring. Maar de wetenschapper die is geïnteresseerd in een bepaald aspect van die kachel, namelijk de temperatuur, die verklaart waarom je die brandwond krijgt. En reificatie, dat is dat je bepaalde abstracties toch neemt alsof het dingen zijn. Dus dan ga je bijvoorbeeld die wet van de zwaartekracht toch zien als een soort van ding, wat iets anders teweeg brengt. Nou ja, dat is voor de neurowetenschappen natuurlijk wel van belang. Hè? Want stel nou dat je, om iets dichter bij het onderwerp te komen.
Ja.
Stel nou dat je zou vinden dat bepaalde mentale vaardigheden, bijvoorbeeld dat je iets geleerd hebt of dat je in staat bent om je emoties te reguleren, dat je die in verband kunt brengen met bepaalde hersenprocessen. Dan is het zo dat in het experiment, dat echt niet dat hele leerproces of dat je die hele emotie bestudeert, maar bepaalde aspecten daarvan. En dat die, wat je in het brein vindt, dat is ook niet het hele brein, maar dat zijn bepaalde bevindingen ten aanzien van circuits die je op een bepaalde manier bestudeert. Dus wat je in feite overhoudt zijn aspecten van circuits die op een bepaalde manier verband houden, correleren met die psychologische verschijnselen. En dan daar ook nog een bepaald aspect van. Kijk, tot zover is het allemaal pure en zuivere wetenschap. Die is ook best relevant voor de praktijk. Maar het wordt reificatie als je gaat zeggen, leerprocessen zijn in feite, en dan volgt een of andere uitspraak over het vuren van bepaalde neuronen in een circuit in het brein. Of als je zegt, een emotie is eigenlijk, of de emotie van angst is eigenlijk een ontregeling van de werking van de amygdala, om het iets te noemen. En dan ga je dus je model, je theoretisch model wat je gebruikt om die experimentele condities te voorwaarden, om die te definiëren, daar ga je aan voorbij. En van dat model maak je een ding, maak je een bestaand verband. En dat ga je ook houden voor het een en het al.
Ja, dus daar concludeer ik ook een beetje uit dat u zegt, het is te simpel om gedachten en emoties te zien als vurende neuronen. Daar zit meer achter. Dat is te simplistisch om dat zo te zien.
Ja, omdat al die verschillende tussenstappen die slaan als het ware over. Je doet net alsof je het begin van de vraag van waar komen emoties vandaan, dat je al die tussenstappen overslaat om bij de conclusie te komen. En dan is de conclusie, het heeft te maken met bepaalde processen in het brein. En dan maak je van die processen in het brein als het ware de oorzaak. En wat ik dan zeg is, eigenlijk worden er dan twee fouten gemaakt. De eerste fout is dat die abstraherende kant van wetenschappelijk onderzoek over het hoofd wordt gezien. En het tweede is dat processen die worden aangeduid en die eigenlijk maar aspecten van deelaspecten van processen zijn, dat die worden gehouden voor het een en het al. Alsof dat eigenlijk de kern is of de essentie van wat er op dat moment speelt.
Dus wat moeten we volgens u dan nog meer meenemen? Dus naast dat vuren van die neuronen, waar moet rekening mee gehouden worden? Laten we het even hebben dus over dat brein.
In ieder geval het hele lichaam. Hè, want die neuronen die fungeren natuurlijk in een zenuwstelsel wat letterlijk met duizenden en nog eens duizenden vezels verbonden is met de rest van het lichaam. En dat lichaam is op zijn beurt ook weer op talloze manieren verbonden met een omgeving. Mm-hmm. Dus het is een hele beperkte kijk, zeg maar, om alleen maar in die hersenen te kijken. Die hersenen zijn constant ook onder invloed van allerlei zintuigelijke input. En die hersenen die hebben in de loop van hun geschiedenis al heel erg veel dingen meegemaakt en opgeslagen en geleerd. Dus hun geheugen voor allerlei dingen die je hebt meegemaakt. Dat geheugen kun je niet loszien van allerlei dingen die in de buitenwereld gebeuren.
Ja, precies. Dus vooral context en omgeving moeten ook worden meegenomen.
Als we het hebben over hoe kijken we naar zo'n brein. Het staat niet op zichzelf. Dat is eigenlijk wat ik hieruit concludeer, toch?
Ja, ja, dus dit is dus voor de neurowetenschap echt heel belangrijk. Omdat je de consequentie van deze, zeg maar, wetenschapsfilosofische uit de inzetting of beschouwing is dat je idealiter, maar ik begrijp best dat het vreselijk moeilijk is, maar dat je het brein, de hersenen moet zien als een heel ingewikkeld netwerk samenstel van zenuwcellen die voortdurend interacteren met elkaar, maar ook met het lichaam en ook met de omgeving. En je kan eigenlijk dus niet geïsoleerd in één plekje of één circuit in het brein kijken zonder op de achtergrond al die andere interacties ook mee te nemen.
Nee, en u zegt al zelf, dat is heel ingewikkeld en dat is misschien soms bijna niet te doen. Maar het is wel iets waar we naar moeten streven. Heeft u ideeën van hoe we dat het beste dan moeten aanpakken? Of hoe je idealiter die omgeving zo goed mogelijk meeneemt?
Ja, kijk, wat je kan doen natuurlijk is dat je in je experimentele opzet gewoon ook omgevingsvariabelen meeneemt. Waarvan je denkt dat die relevant zijn voor het begrijpen van een proces wat je wil verklaren. Ik noem maar even een dwarsstraat. Hè. Dus iedere basisschoolleraar die weet al dat als het onveilig in de klas is, dan leert een kind niks. Dus leerprocessen hebben een soort voorwaarde, namelijk althans een bepaald soort van leerprocessen. Als je bepaalde cognitieve vaardigheden moet leren, als je moet leren een taal moet verwerven of als je een bepaalde competentie eigen moet maken, dan is het nodig dat in een voldoende stabiele, veilige omgeving gebeurt. Want anders dan ben je eigenlijk met hele andere dingen bezig en dan leer je eigenlijk niks. Dan ben je bezig te overleven in die situatie. Dus omgevingscondities zijn dus van belang, zijn ook voor, in voorwaardelijke zin zelfs van belang voor leerprocessen. En ja, dat zou je in theorie dus mee kunnen nemen in een experimenteel opzet door te zeggen van nou, we gaan bijvoorbeeld een experimentele conditie maken waarin iemand zich heel erg op zijn gemak voelt en een experimentele conditie waarin iemand opgejut wordt. Dan ga je kijken of je datzelfde leerproces kunt en dan eens kijken of dat brein misschien ook anders werkt, wat er dan gebeurt in dat brein.
Ja, hoe dat brein omgaat eigenlijk met die omgeving. En daar dus ook uit destilleren dat er daadwerkelijk afhankelijk van die omgeving verschillende dingen gebeuren, zeg maar.
Ja, dus je kan op een gegeven moment. Ik bedenk het hier ter plekke, hè? Dus ja, niet iets wat ik gewoon ontleen aan de literatuur. Maar stel dat je een reeks getallen uit je hoofd zou moeten leren, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat doe je heel rustig en je doet het bijvoorbeeld in een situatie die onveilig is. Dan zou je kunnen nagaan of die imprinting, of die beter verloopt. Dus dan heb je over geheugenprocessen, dus nog weer wat anders dan leren. Of dat geheugenproces efficiënter verloopt. Als je in een veilige omgeving bent en ook tot betere resultaten leidt dan wanneer je in een onveilige omgeving bent.
Misschien een beetje mee af te sluiten, was ik nog wel even benieuwd. U bent zelf psychiater ook. Ik kan me voorstellen dat er situaties of patiënten zijn waarvan u denkt, als daar in de ontwikkeling iets anders was gegaan, had deze persoon misschien niet deze neuropathologie ontwikkeld. En ik vroeg me eigenlijk af wat uw idee is hoe kunnen we streven naar een zo goed mogelijke ontwikkeling van dat brein? Wat is daarvoor nodig? En hoe kunnen we daar het beste aan bijdragen misschien?
Nou, hier is al heel veel onderzoek naar gedaan. Hè. Dus vroeg kinderlijk stress, de invloed daarvan op het ontwikkelen van psychopathologie op latere leeftijd, daar is al heel veel over bekend. En het is bekend dat die invloed aanzienlijk is en dus heel groot. Dus dat je veel meer kans hebt op het ontwikkelen van een depressie of posttraumatische stress of angstklachten als je in een bijvoorbeeld onveilige omgeving heel vroeg als baby en als peuter bent opgegroeid. En ook dat dat invloed heeft op je lichamelijke functioneren. Hè? Dus dat die vroegkinderlijke stress die ontregelt op je stresssysteem, dat heeft ook weer invloed op het risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Dus over dat soort verbanden wordt eigenlijk best wel veel onderzoek al gedaan. Ja, waar dat toe leidt is natuurlijk toch ook wel ideeën over wat dan een ideale omgeving is voor het kind. Ja, dus, maar het is niet zo dat we door de neurowetenschap daar nu al hele andere ideeën over hebben. Ik moet een beetje voorzichtig zijn, hè, want Er is natuurlijk wel een hele discussie over het puberbrein geweest. En of jongens niet worden overschat op 18-jarige leeftijd om bepaalde dingen van hen te verwachten. Dus het over de adolescentenbrein. Ik ben niet een expert op dat terrein, maar in theorie kun je wel op een gegeven moment verwachten dat je. Ja, dus maar we staan wat dat betreft nog wel aan het begin. Dat je op een gegeven moment dingen die je vermoedt, omdat je ze al in de praktijk waarneemt of door epidemiologisch onderzoek vaststelt, dat je ook kunt vinden van dat er ook daadwerkelijk in dat brein iets structureel anders wordt aangelegd als daar vroegkinderlijke overmatige stress is geweest.
Mm-hmm. En dat is, daar kunt u zich in die zin ook wel in vinden. Natuurlijk blijft het een interactie tussen omgeving en brein. Maar dat brein gaat wel degelijk misschien zich anders gedragen, anders vuren. En dat heeft dan toch wel weer ook consequenties voor hoe iemand zich ontwikkelt en hoe iemand zich gedraagt.
Ja, maar dat is wel allemaal een empirische kwestie. Hè? Dus tot nu toe heb ik niks gezegd waar de neurowetenschap, of bijna niks, waar in de neurowetenschap op dit moment al heel veel toevoegt aan datgene wat we uit andere bronnen al weten. Dus zo'n verband tussen vroegkinderlijke stress en psychopathologie, dat wist al heel lang, dat is ook al. En zelfs als je paden weet te vinden in het brein waarlangs dat verloopt, dan heb je interessante kennis meer, maar er wordt nog niet echt iets meer verklaard. Maar dat wordt anders op het moment dat je zicht krijgt op bijvoorbeeld het volgende. Wanneer ontwikkelingen onomkeerbaar worden. Ja, dus op het moment dat je zegt van nou, en ook het vaststellen van hey, en dat is het, daar hebben we natuurlijk ook al heel lang theorieën over zogenaamde kritische perioden in ontwikkeling. Hè. Dus dan zo'n kritische periode is een periode waarin je per se iets ontwikkeld moet hebben, omdat je anders eigenlijk datzelfde niet meer kan ontwikkelen of veel moeilijker. Hetzelfde kan gelden voor ook het ontwikkelen van psychopathologie, dat je op een gegeven moment heel veel stress kan verdragen, maar op een gegeven moment bereik je een punt waarin je niet meer terug kan, waarin er als het ware dat brein veranderd is op een manier die dan vanaf dat moment ook min of meer vast ligt. Als we dat zouden weten, dan weet je natuurlijk ook echt meer over. Dan heb je ook echt aangetoond dat in het brein zelf ook iets gebeurt wat relevant is voor wat er later gebeurt en dat het niet alleen maar meerobbelt met alles wat er met je gebeurt, maar ook daadwerkelijk dat er in het brein een soort voorwaarde gelegen is, een soort structurele voorwaarde voor het ontwikkelen van die problemen later.
Ja.
Kijk, als alles te draaien valt, dus je kunt zeggen, nou ja, er is een soort, mensen zijn bijvoorbeeld oneindig flexibel en kunnen natuurlijk, kapseizen ze af en toe eventjes mentaal, maar het bootje richt zich altijd weer op, zoals sommige boten die omdraaien, dat ze vanzelf weer gaan varen. In zo'n soort beeld is er niet iets onomkeerbaars. Hè? Dan kan je wat voor stormen er ook over je heen waaien. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Maar we weten dat dat niet zo is. Dat er sommige dingen onomkeerbaar zijn. En dat verschilt een beetje per individu. Wanneer dat zo is. Maar we weten al wel dat het zo is. En we kunnen ook voor een deel dat al in de hersenen waarnemen, waar dat dan aan ligt.
Ja, maar daarin, wat we inderdaad in het begin ook, daarmee is het oorzaak-gevolg nog niet per se bestempeld, maar die kritische periode kunnen daar wel iets van inzicht in geven. Dan heb je
ja,
in ieder geval
een soort. Je hebt ook iets gezegd over veranderbaarheid. Hè? Dus het is wel voor de therapie natuurlijk relevant of je weet of iets nog te veranderen is, of dat het eigenlijk vast dan echt vast ligt.
Ja. Ja, want die flexibiliteit van het brein en die interactie met die omgeving, die is groot. Misschien wordt die soms zelfs wat overschat. Ik bedoel, er zitten daar randvoorwaarden aan. Hebt u het idee dat we daar dat daar te veel van wordt verwacht soms?
Nou, we zitten nu in een periode dat er meer van wordt verwacht.
Mm-hmm.
En ik vind het heel moeilijk om te zeggen te veel, want dat weten we gewoon niet. Wat ik wel weet is dat het erg verschilt per individu. Dus je hebt mensen die tegen veel meer stress kunnen dan anderen. En dat heeft toch iets te maken met individuele variatie in plasticiteit, zoals dat dan heet. Maar waar dat dan precies door bepaald wordt, dat is iets wat ik niet weet in ieder geval. Maar waar de wetenschap naar mijn idee ook nog over in de kinderschoenen staat.
Ja. Ja, en het is dus te makkelijk om te zeggen dat dat een predisponerend iets is wat al in dat brein lag.
Vaak wordt dan gezegd, nou ja, misschien is er een soort genetische gevoeligheid die maakt dat het ene brein gevoeliger is voor en ook sneller structureel verandert dan het andere brein. Dat zou kunnen. Ja. Kijk, een makkelijk voorbeeld is natuurlijk autisme. Hè? Dus daar zie je dat die flexibiliteit, de mentale flexibiliteit, vaak heel beperkt is. Ja, en dat we nemen aan dat voor een deel genetisch bepaald is. En dat aan die dat gebrek aan flexibiliteit als zodanig niet zoveel te doen is. Nou, je kunt je allerlei gradaties voorstellen richting autisme. Je kan ook hele lichte vormen van zo'n soort mentale rigiditeit hebben. En daarvan zou je kunnen, als je daardoor een psychologische bril aan kan kijken, dan ga je denken van, nou ja, dat is gewoon een soort, ja, die persoon moet zich heel strak en opstellen, omdat dat overzicht en controle geeft. En dat is een persoon die heel erg stelt op veiligheid bijvoorbeeld. Dus het komt voort uit angst bijvoorbeeld. Maar als je weet dat het eigenlijk veel meer een soort autistisch gekleurde rigiditeit is, dan ga je er heel anders over denken. Dan ga je niet denken dat je door psychotherapie daar iets aan kan veranderen. Omdat dat dan toch meer iets is wat eigenlijk genetisch al is vastgelegd en waar je door therapie niet heel veel aan kan doen. Misschien in over 100 jaar met pillen dat je iets aan die genetische kwetsbaarheid en aan de epigenetica kunt doen. Dus zeg maar in de ontwikkeling, in de hele vroege ontwikkeling, als die genen tot expressie beginnen te komen. Maar dat is allemaal nog heel erg toekomstmuziek.
Ja. Ja, precies. En maar daarmee zien we dus wel inderdaad, nu je zegt inderdaad genen, dus dat is breder dan dat brein aan zich.
Ja.
Dus inderdaad, het brein is meer dan dan een statisch iets wat ze nu en dan een bepaalde kant op vuurt. Maar dus ondanks die interactie met de omgeving hebben inderdaad dit soort mensen, dus met zo'n gepredisponeerd gen of zo, kan je nog zoveel interactie met je omgeving van vragen. Er zit wel dus toch een limiet voor die mensen.
Ja.
Binnen wat dat brein kan. En dat komt dus, dat is dus niet zo simpel als dat brein is de staat. Dat komt natuurlijk van iets dieper, maar het is wel in die zin al vrij vastgelegd, zeg maar.
Ja.
Ja, eigenlijk een kritische noot dat we niet alles van de biologische processen van het brein moeten laten afhangen, maar dat we ook vooral omgeving en context moeten meenemen. Marleen, ik ben wel benieuwd, is dit iets wat jij herkent?
Ja, dit is zeker iets wat ik herken. Ik denk dat die omgeving waarin je opgroeit, hè, dus hoe je ouders je opvoeden, wat voor stimuli zij aanbieden, maar ook je de leerkracht waarmee je te maken krijgt, vriendjes, vriendinnen. Ik denk dat er is echt wel sterk bewijs vanuit de wetenschap dat wel echt een rol speelt bij hoe je ontwikkelt en welke vaardigheden je ontwikkelt. Dus ja, bijvoorbeeld armoedestudies. Hè, professor Glas heeft natuurlijk al veel voorbeelden gegeven wel, maar bijvoorbeeld uit armoedestudies weten we wel echt dat kinderen die opgroeien in armoede, dat die breinontwikkeling bijvoorbeeld echt wel anders verloopt dan kinderen die opgroeien in een westerse cultuur of in hele welgestelde families. Dus ja, die omgeving, ik denk dat die zeker een rol speelt bij hoe je brein zich ontwikkelt en welke vaardigheden je ontwikkelt. Ja.
Ja.
Het doet me heel erg denken aan het concept van minority stress uit de sociologie. Dat is eigenlijk een soort theorie waarin mensen proberen te verklaren hoe het komt dat mensen die bij een minderheid horen, dus bijvoorbeeld mensen, immigranten of mensen met een kleurtje zoals ik, of homo's of zo, vaak eerder beginnen te lijden aan ofwel psychologische problemen en ook fysieke problemen. En dat schijnt te verklaren zijn doordat zij gewoon vaak in hun dagelijks leven meer stressfactoren tegenkomen. Discriminatie met name, niet alleen gewoon bijvoorbeeld racistische opmerkingen, maar ook consequenties in bijvoorbeeld of ze een baan krijgen of niet. En dat levert allemaal extra stress op. En dat bouwt dan langzaam op en dan krijg je inderdaad een soort lichamelijke en psychische problemen van. Heel goed dat we dat erbij in betrekking nemen bij dit soort onderzoek.
Ja, 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 daar echt een nadruk op leggen.
Ja, en zeker op jongere leeftijd natuurlijk. Hè, wat professor Glassend ook zei, dan is het brein nog zo plastisch en zo opgevoelig voor al die omgevingsinput, zeg maar. Ja, dus zeker hoe jonger je bent, hoe groter die impact nog lijkt te zijn. Ja,
ja. Ja, en dus ook misschien hoe flexibeler we daar nog steeds mee om kunnen gaan. Dus dat is ook het moment misschien om erop in te grijpen. Juist omdat het dus heel veel kan doen, maar ook nog vrij goed te sturen is naar een meer positieve kant. Wat ik wel een leuk brugje vind naar wat jij eigenlijk aan het doen bent. Eerst identificeren van wat zijn nou factoren die maken dat, nou in jouw geval dan leerprestaties achteruit gaan. En dan vervolgens ook echt te gaan kijken hoe kunnen we daarop ingrijpen en hoe kunnen we dat op een positieve manier beïnvloeden. Misschien.
Ja, ja.
Dus ik wilde eigenlijk beginnen even naar jouw onderzoek naar leerprestaties en het effect wat seksen daarop kan hebben. Dus jonge meisje, man, vrouw zijn. En jullie hebben eigenlijk gevonden dat de zelfregulatie van meisjes tussen de 9 en 12 jaar, hebben we het dan nu over, dat die beter is dan jongens. En misschien moeten we maar even mee beginnen van wat wordt er bedoeld met die zelfregulatie?
Ja. Ja, in onze studie, want ja, als je kijkt in de wetenschappelijke literatuur, zelfregulatie is eigenlijk een soort containerbegrip. Hè. Het wordt in heel veel studies net iets anders gebruikt. Emotieregulatie, en wij hebben vooral gefocust op gedragsregulatie. Nou, als je kijkt naar een piramide, de cognitieve piramide, helemaal boven in het topje zit dan zelfregulatie. En daaronder komen vaardigheden zoals je schoolwerk kunnen plannen, je dagelijkse activiteiten kunnen plannen, je kunnen concentreren op taakjes, in de klas je kunnen concentreren, je kunnen afsluiten van alle impulsen om je heen. Maar ook als je heel boos bent, niet meteen eruit flappen, maar eerst nadenken, is dat wel zo slim? Dus je impulsen kunnen reguleren. Ja, en dat eigenlijk al die vaardigheden samen, dat noemen we in de neuropsychologie ook wel de executieve functies, de uitvoerende controlefuncties. Die hebben wij nu samengevat onder de term zelfregulatie. Dus eigenlijk allemaal vaardigheden die ten grondslag liggen aan een goede zelfregulatie. Ja, en we hebben dus ook nog een belangrijk punt, denk ik wel, in de studie, dat we gevraagd hebben aan leerkrachten in dit geval en aan ouders om die vaardigheden te beoordelen van die 9 tot 12-jarige kinderen. Want wat je in de neuropsychologie ook wel veel ziet, is dat veel taakjes daarvoor gebruikt worden. Dus dat je kinderen achter de computer zet en kijkt hoe lang kunnen zij hun aandacht focussen op een bepaalde taak. Hoe snel worden ze boos? Dus dat ze echt door middel van taken heel gestructureerd gaan kijken. Maar wij hebben echt gevraagd aan ouders en leraren van hoe zie jij nu bij dit kind hoe dat die vaardigheden zich ontwikkelen, hoe dat gaat bij die kinderen.
Oké, dat doe je inmiddels een vragenlijst dan naar
je
ouders?
Ja, we hebben een korte vragenlijst voor gebruikt. 12 vragen die leerkrachten en ouders beoordeelden. Van ja, dit klopt bij mijn kind of dit klopt bij het kind. Klopt een beetje bij het kind of dit klopt heel erg bij het kind. En dan dus op 3 soorten vaardigheden. Op de aandachtsvaardigheden, de planningsvaardigheden en op die zelfcontrole of die impulsregulatie van kinderen. Dus, ons doel daarmee was ook een beetje om echt inzicht te krijgen van hoe gaat dat thuis bij zo'n kind? En ook voor leerkrachten, hoe gaat dat op school?
Zaten daar nog verschillen in?
Ja, klopt. Ja. En dat vond ik zelf heel interessant. Je hoort dat natuurlijk wel terug in de praktijk ook. Dat met zo'n 10 minuten gesprek dat ouders of leraren toch niet helemaal op één lijn zitten. In van hoe gaat het nu met je kind? En uit deze studie kwam dus echt naar voren dat leerkrachten en ouders een ander oordeel hebben soms over de functies van hun kind. Ik denk dat het daarmee heel mooi in kaart brengt om ook het gesprek nog verder te stimuleren tussen ouders en leerkrachten. Ja.
En was dan verschilde dat gewoon de hele tijd? Of zag je dat eigenlijk vaak de ouders het positiever zagen dan de leerkracht of andersom? Of?
Ja, op sommige domeinen waren ouders positiever. Dus bijvoorbeeld over de planningsvaardigheden. Op andere gebieden waren leerkrachten positiever. Zo bijvoorbeeld die zelfcontrole. Dus naar de oorzaak van die verschillen hebben we geen onderzoek gedaan. Maar ja, dat onderzoek aantoont dat er wel verschillen zijn, is natuurlijk wel interessant.
Ja, zeker.
Voor ouders en leerkrachten. Ja, een soort alarmpuntje, zeg maar.
Ja, een soort mismatch tussen die twee, wat toch allebei hele belangrijke factoren in zo'n kind zijn ontwikkeling
zeker.
Zijn.
Ja.
Zou het ook uitmaken of je, dat vind ik dan weer heel interessant, maar of je een meisje of een jongen bent, hoe je ouders dan zien dat je presteert? Vinden ouders bijvoorbeeld van meisjes misschien dat ze zich beter kunnen inhouden dan jongens, terwijl ze misschien evenveel of niet zo heel veel verschil is?
Dat is misschien wel interessant. Deze verschillen die we vonden tussen ouders en leraren waren eigenlijk vooral bij meisjes zichtbaar. Dus bij jongens die beoordeelden ze wel over het algemeen hetzelfde. Maar bij meisjes zag je echt duidelijke verschillen. Nogmaals, waar dat vandaan komt, dat hebben we niet onderzocht. Maar ik kan me voorstellen bijvoorbeeld een stereotype beeld dat je hebt van dat meisjes misschien al iets voorlopen. Of dat je dat misschien ergens hebt gelezen. Dat je dus meer verwacht ook in die zelfregulatie van een meisje op een bepaalde leeftijd dan jongens, dat wel een rol kan spelen. Maar nogmaals, daar hebben wij nu niet naar gekeken. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat een rol speelt. Ja.
Want jullie vonden wel over het algemeen dus dat meisjes daar iets beter in zijn.
Ja.
Dus dat werd zo beoordeeld van zowel de ouders als de leraren. En wat zit daar naar jullie idee achter? Waar komt dat vandaan, zeg maar, dat die meisjes...
Dat meisjes het beter doen op die leeftijd dan jongens. Bijvoorbeeld uit hersenonderzoek zien we dat die prefrontale cortex, dat is eigenlijk de voorste kwab van je brein, dat daar verschillen in zijn in het tempo waarin dat deel tot rijping... Of hoe snel dat deel zich rijpt. Mm. Het is eigenlijk het deel van het brein dat zich relatief laat begint te rijpen. En dat is dus ook het deel dat vaak wordt geassocieerd met die zelfregulatievaardigheden, dus met die executieve functies. En als we kijken, dan lijkt het dat gebied, dat die rijping van dat gebied net iets voorloopt bij meisjes in deze leeftijdsperiode ten opzichte van jongens. Dus we denken dat wel een rol kan spelen waarom er verschillen zijn in hoe in die vaardigheden op die leeftijd. En het is natuurlijk wel vooral op die leeftijd een hele belangrijke bevinding. Want dat is de leeftijd waarin ook wordt bepaald, hè, welk niveau ga je naartoe in het voortgezet onderwijs. En als meisje, als je die hoger inschat qua hoe goed ze het schoolwerk kan organiseren, hoe zelfstandig ze werkt aan taken. En dan kun je ook voorstellen dat zij een hoger schooladvies krijgen dan die jongens. En dat is ook wat we ook wel zien, hè, dat meisjes over het algemeen iets beter doen op school dan jongens. Mm. En dit zou daar wel een verklaring voor kunnen geven. En nogmaals, dat hebben we ook niet onderzocht. Maar dat is natuurlijk wel een soort handvat van wat nog wel interessant zou zijn om uit te zoeken. Want in hoeverre speelt dit dan een rol daarin, deze verschillen?
Ja, zeker. En dan zou je misschien bijna kunnen beargumenteren dat we misschien, zeker voor de jongens, daar wat te vroeg al een soort tweesplitsing in maken. Dus dat advies wat je dan al op je 12e of 11e krijgt, is misschien eigenlijk zeker dus voor jongens te vroeg.
Ja, dat zou ik kunnen indenken. Als het daadwerkelijk zo is dat dit daar echt een rol bij speelt, waarom meisjes dus een hoger schooladvies zouden krijgen dan jongens. Dan zou dit wel een interessant handvat zijn om te kijken of dit daar een rol is. En wat er gebeurt als je dus dat schoolniveau of die keuze daarin wat op zou schuiven.
Zijn er wel meer onderzoeken een beetje in deze regio gebeurd? Ook met deze methode?
Op deze manier bedoel
je? Ja, op deze manier.
Op deze manier, zover ik weet, niet. Nee. Nee. Ja.
Dus jullie zijn echt de eerste die deze methode op de kaart zetten?
Er is wel veel onderzoek gedaan echt met die taken. Dus echt, mm-hmm. En dan zie je dus ook wel seksverschillen daarop. Maar echt het evalueren van hoe de leerkracht het ziet. Naar mijn weten is er nog niet heel veel onderzoek naar gedaan.
Dus, ja, het zou ook pedagogisch natuurlijk heel interessant zijn om te zien hoe inderdaad het verschil van het oordeel van de leraar verschilt van het oordeel van de ouders. En hoe dat misschien wel zelfs effect kan hebben op het kind.
Ja, precies. Ik denk om nog beter te begrijpen, waar komen die verschillen nou vandaan? We kunnen heel veel zelf bedenken. Hè? Maar om dat echt nog beter in kaart te brengen. Dat ze nog gerichter met elkaar dat hele plan... het leerplan eigenlijk voor het kind af kunnen stemmen. Ik denk dat het heel erg toegevoegde waarde zou hebben voor het kind. Ja.
Was dat ook jullie insteek? Of is dit er eigenlijk toevallig, zeg maar, waarom hebben jullie gekozen voor deze manier van het meten?
In eerste instantie is het natuurlijk best, omdat ik zei, het is nieuw om echt te kijken naar hoe de leerkracht naar die vaardigheden kijkt. Daar zit natuurlijk ook allerlei kanttekeningen aan. De perceptie kan beïnvloed zijn door bijvoorbeeld dat de leerkracht al weet. Bijvoorbeeld ook naar opleidingsniveau uitgekeken, dat een leerkracht weet van een kind komt uit een minder welgesteld gezin, dus die heeft lagere verwachtingen en beoordeelt het kind daardoor automatisch al lager, terwijl die het misschien wel gewoon even goed doet. Het is eigenlijk nieuw en we wilden eigenlijk kijken, zitten leerkrachten en ouders nu altijd op één lijn? Want als dat zo is, dan heb je natuurlijk, dan is het een hele goede proxy voor bijvoorbeeld hoe een kind het op een taak doet. Maar wij vonden daar dus in verschillen en dat is natuurlijk dan ook weer wel een eye-opener, hè? Wat ik net zei. Er zijn dan misschien niet de werkelijke vaardigheden, maar het is wel echt hoe ouders en leerkrachten er tegenaan kijken. En we hebben ook nog onderzocht in hoeverre zeggen die vaardigheden dan iets over de schoolprestaties. En dan blijkt dat oordeel van die leerkracht echt wel sterk samen te hangen met hoe goed een kind het daadwerkelijk doet op school. Dus het heeft wel echt waarde over hoe een leerkracht ziet, hoe een kind zijn taak aanpakt op school, hoe goed die zich kan concentreren in de school, hoe goed het gedrag is van het kind in de klas, dat echt wel iets zegt over die schoolprestaties. Daarmee is het wel een hele waardevolle manier om naar die oordelen van de leerkracht te kijken.
Dat als meetinstrument te gebruiken eigenlijk.
Ja.
Oké, we vinden dus inderdaad dat die jongens daarin wat achterlopen en over het algemeen dus ook wat lager worden ingeschaald als het gaat om die zelfregulatie. Hebben jullie ook nog nagedacht over bepaalde interventiemogelijkheden, hoe we dat beter kunnen maken, dan vooral voor de jongens, maar misschien ook voor de meisjes?
Ja. Ik denk dat het handvat geeft van, hè, naast het stimuleren van die cognitieve vaardigheden, dus leren rekenen, taal, dat het minstens zo belangrijk is om ook in te gaan zetten op die non-cognitieve vaardigheden, die executieve functies. Ja, juist omdat die ook zo belangrijk is, dat zijn eigenlijk de voorwaarden. Als je die functies niet goed ontwikkeld hebt, dan kun je ook niet leren rekenen. Of kun je ook, ja, als je niet kunt plannen of je niet kunt concentreren op je rekenwerk, dan zullen je prestaties ook niet goed zijn. We hebben daar zelf voor een interventie ontwikkeld. Die heet Breinplein. Speel- en spelmateriaal. En daarbij hebben we eigenlijk een soort neuropsychologische instructies ontworpen. Dus eigenlijk wat we in de onderzoekspraktijk doen. Dus kinderen testen middels die test. Dat soort instructies koppelen aan speel- en spelmateriaal. Dat gewoon bij de Intertoys op het internet. Bol.com weet ik veel waar. Waar het gewoon heel makkelijk te koop is. Om dan dus nog gerichter die aandacht te challengen, zeg maar. Om nog meer te zorgen dat ze langer bij die taak blijven. Maar ook dat ze stap voor stap met taken aan de slag gaan. In plaats van bij het einde beginnen, vastlopen en er niet in verder te komen. Dus echt vanuit de neuropsychologie kijken, hoe spreek je zoveel mogelijk vaardigheden aan. Met een heel simpel smart game spel bijvoorbeeld.
Nou ja, want dat zijn een soort spelletjes of een soort... droge taakjes die je in een laboratorium krijgt, maar een soort...
Nee, het zijn echt... bijvoorbeeld hebben we bamboestokjes en die maak je met elastiekjes maak je die aan elkaar vast. Dus dan gaat het echt om het trainen van een mentaal beeld maken in je hoofd. Dat mentale beeld 3D draaien, dus ruimtelijke vaardigheden. Maar ook, je moet makkelijk beginnen. Dus die stiekjes erover om die bamboestokjes heen doen, train natuurlijk je fijne motoriek bijvoorbeeld al.
Ja.
Maar je moet eerst stap 1 doen, dan stap 2 en dan stap 3. Want anders kom je niet tot een heel complex groot bouwwerk.
Een soort IKEA, ja.
Zeker. Ja.
En belangrijke vaardigheden voor als je op jezelf gaat wonen.
Heel veel mensen doen het daar ook fout. En die beginnen bij een IKEA-handleiding van, ik weet het wel, ik begin achteraan, lukt het niet.
Ja.
Je gefrustreerd, sommigen geven het op. En dat wil je kinderen natuurlijk heel graag meegeven. Dat ze leren bij het begin beginnen, stap voor stap, geduld hebben om dat te doen. Een mooi voorbeeld. Ja, die IKEA-handleiding.
Hey, want ontwikkelen jullie deze zelf? Of zijn het ook soms al bestaande dingen waarvan jullie denken, oh, dit past mooi in het beeld?
Het is beide, maar we proberen... eigenlijk voornamelijk hebben we ons gefocust op materiaal wat gewoon al voorhanden is. Of materiaal dat al op scholen ligt. Zodat leerkrachten ook gewoon uit de kast kunnen trekken. En om leerkrachten mee te geven, hoe pak je dat dan aan om zulke instructies erbij te ontwikkelen? Om dus die vaardigheden van het kind nog meer aan te spreken. Dus vooral materiaal wat makkelijk voorhanden is.
Ja. Zodat dat voor iedereen makkelijk en toegankelijk is.
Ja, zeker. Ja.
Oké. En want we hebben het nu net even gehad dus over dit jongens-meisjesverschil. En waarschijnlijk heeft dat dus ook te maken met dus toch wel de ontwikkeling van dat brein en hoe snel dat gaat. En dat de meisjes daar gewoon net wat op voorlopen. Maar ook hebben jullie gekeken naar opleidingsniveau van ouders en de rol die dat speelt. Misschien kan je daar wat meer ook over vertellen.
Ja, dus we hebben eigenlijk in diezelfde groep kinderen, daar in totaal 310 kinderen, hebben ook gevraagd aan ouders om hun schoolniveau, of hun opleidingsniveau aan te geven. Die hebben we vervolgens gesplitst in twee groepen. De ouders met een mbo-opleiding of lager. Dat waren in onze groep de lager opgeleide ouders. Ik denk wel, die mbo-groep zit natuurlijk heel veel ruis in. Hè? Dat is heel breed. Maar goed, voor onze aantal moesten we ze verdelen in twee groepen. MBO of lager opgeleide en de ouders met een hoger dan MBO opleiding. En we hebben dus gekeken naar, zien leerkrachten verschillen in die vaardigheden van die kinderen van lager en hoger opgeleide ouders. En daar kwam er dus ook uit dat dat inderdaad wel het geval blijkt te zijn. En zoals ik al eerder ook zei, waarschijnlijk speelt het wel een rol, het vooroordeel van leerkrachten kan heel goed een rol spelen hierin. Maar we vonden dus ook dat kinderen met hogeschoolprestaties beter zijn in deze vaardigheden dan kinderen met lage schoolprestaties. En in die zin zegt dat oordeel van die leerkracht nogmaals wel iets over, iets over vaardigheden die belangrijk zijn voor leren op school.
Ja, en inderdaad, dus, hebben jullie ook nagedacht over waar dat dan vandaan zou kunnen komen? Want het doet dus iets met zo'n kind, dat hoger lager opgeleide van de ouders.
Ja. Er zijn uit de wetenschappelijke literatuur die er al is, zijn er sterke aanwijzingen dat het intellectuele klimaat binnen de families gewoon heel erg verschilt. We weten bijvoorbeeld dat kinderen of gezinnen met hoger opgeleide ouders bijvoorbeeld meer boeken thuis hebben. En er zijn studies die dan aantonen een gezin dat meer boeken heeft. Daarbij lopen de verbale, de talige vaardigheden bij kinderen vaak iets voor. De ontwikkeling daarvan. Mijn hypothese daarin ook waarschijnlijk speel- en spelmateriaal, zoals ik net over Breinplein vertelde. Ja, het is natuurlijk wel denkbaar dat dat meer aanwezig is bij hoogopgeleide ouders die financieel meer geld daaraan kunnen besteden bijvoorbeeld. Ook museumbezoekjes. Als je meer financiële middelen hebt om dat soort activiteiten te ondernemen, kun je je voorstellen dat je hele andere vaardigheden ontwikkelt dan wanneer je dat nooit doet. Dat je nooit naar het museum gaat of nooit of veel minder strategisch materiaal hebt thuis waarmee je kunt spelen en dus je geduld kunt trainen bijvoorbeeld.
Is het doel dan ook om bijvoorbeeld kinderen die nu als laag opgeleid of die nu voorspeld worden dat ze naar een tussen aanhalingstekens lagere opleiding gaan, naar een hogere opleiding te krijgen? Of is het meer het doel om te kijken hoe dat verschil te verklaren is? Want ik denk zelf dat het niet per se... Ik bedoel natuurlijk kinderen die wat intellectueler ingesteld zijn of wat meer van het echte de rijtjes leren zijn, moeten natuurlijk naar HAVO-VWO, denk ik zelf. Maar kinderen die echt praktischer ingesteld zijn, ja. Ik bedoel, ik las heel veel als kind en ik ben heel veel meegenomen naar musea. En ik ben echt in dat milieu opgegroeid en ik ben zo ook geworden. Maar ik denk dat ik kan bijvoorbeeld helemaal, al een IKEA-pakket niet zo goed in elkaar zetten. Ik zou echt nooit van mijn leven praktisch werk kunnen doen. Want ik bedoel, ik raak al gestrest als ik achter een bar sta. Dat heb ik ook ervaren. Ja. Dus ik denk dat het... Is het doel om de mensen die nu naar een tussen aanhalingstekens lage opleiding gaan, naar een tussen aanhalingstekens hogere opleiding te krijgen? Of is het echt de bedoeling om die dingen te verklaren, zeg maar?
Nou, het doel van deze studie is dat niet. Het is niet... niet dat je die vaardigheden... Maar als je bijvoorbeeld achter de bar gaat staan, dan moet je ook leren om te plannen. En waar begin je? Wat doe je daarna? Je moet ook leren om geduldig te blijven. Je moet ook leren om je te focussen op situaties. Ik denk dat die vaardigheden zowel voor de kinderen die... voor de jongeren die kiezen voor een lagere opleiding belangrijk zijn, als voor kinderen die kiezen voor een hogere opleiding. Ook in het dagelijks leven op zichzelf. Bijvoorbeeld, als je heel impulsief bent, dan kom je sneller in aanraking met... crimineel gedrag bijvoorbeeld. Ook een andere studie uit mijn proefschrift waar we onderzoek naar hebben gedaan.
Dus het zijn echt meer universele
vaardigheden. Het zijn vaardigheden die in het dagelijks leven gewoon heel belangrijk zijn. Bij wat voor beroepsgroep je ook kiest eigenlijk. Dus het is daarom denk ik heel belangrijk om die voor de zelfredzaamheid van het kind of van de jongeren om meer te weten over hoe ontwikkelen die vaardigheden zich en wat voor factoren hebben daar een invloed op hoe die vaardigheden zich ontwikkelen.
Interessant.
Ja, nee, zeker. En dus zou je dezelfde interventiemethodes inzetten hier als we daarvoor hebben besproken? Dus wederom die eigenlijk al bestaan en die taakjes. Ja. En dat en die dan gewoon ook vooral dus voor de kinderen misschien van wat lager opgeleide ouders. Of zijn er nog specifiek andere interventies voor te bedenken?
Er zijn denk ik heel veel interventies te bedenken. En ook breinpleinen. Het zou nog heel mooi om echt wetenschappelijk in kaart te brengen van in hoeverre gaan die vaardigheden nou echt... erop vooruit. Dus dat is nog echt wel iets wat we, of wat ik graag nog zou willen doen om dat te bekijken. Ik denk dat breinpleinen ook voor deze kinderen heel goed in te zetten is. En ook school zou daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen om uit te leggen aan die ouders van wat is nu het verschil. Hoe kun je die vaardigheden van van je kinderen nu stimuleren? Hoe doen hoger opgeleide ouders dat? En wat zouden jullie ook kunnen doen om er veel meer psycho-educatie daar eigenlijk al in te geven? Ik denk dat dat school daar ook een hele belangrijke taak in zou kunnen spelen. Ja.
Oké. Nee, super interessant. We komen hier zo ook nog even op terug. Ook wat jij binnen Denkkracht doet. Wat er denk ik ook, wat hier ook aan gerelateerd is. Ik wil tussendoor nog heel even naar de column gaan. Matthijs heeft een column voor deze uitzending geschreven. Hij kon er helaas zelf niet bij zijn, maar hij heeft hem opgenomen. En daar wilde ik zo even naar gaan luisteren. Het is wederom een vrij kritische noot naar hoe we de rol van dat brein misschien soms toch wel een beetje overschatten. We gaan even luisteren.
Radio Swammerdam wijdt een uitzending aan de rol van het brein in het onderwijs. Een gevoelig thema waar nog veel onduidelijk is. En dat terwijl er toch een hoop onderzoek naar wordt gedaan. Zo schijnt een groep cognitieve neuropsychologen op het Roeters Eilandcomplex onlangs een interessant statistisch verband te hebben geconstateerd. De wetenschappers beweren dat ze inmiddels een grootschalige cohortstudie met controlegroepen en peer reviews in zijn geslaagd een positieve correlatie aan te tonen tussen het brein aan de ene kant en prestaties in het onderwijs aan de andere kant. Verdere analyse met behulp van de nodige logaritmische transformatie en lineaire regressie bevestigt dat de variabelen elkaar met een waarschijnlijk hoge waarschijnlijkheid beïnvloeden. Toch moeten de onderzoekers ook kanttekeningen plaatsen bij hun resultaten. Hoe ze de data ook masseren, de aangetoonde correlatie is niet significant. Met andere woorden, het is prima mogelijk om veel succes te behalen in het onderwijs zonder dat daar een evenredige hoeveelheid hersenactiviteit tegenover staat. Verdere analyse van de onderzoekssubjecten wijst uit dat deze negatieve conclusie volledig te wijten is aan één subpopulatie, die van populair wetenschappelijke hersenprofessoren. Twee individuen in het bijzonder zijn verantwoordelijk voor de bedorven p-waarde, hun namen Dick Swaap en Erik Scherder. Met het wetenschappelijke oogmerk van Radio Swammerdam in gedachten heb ik besloten om de grijze massa van deze outliers hier live in de studio te onderwerpen aan een follow-up onderzoekje. Op het programma staat een dubbele schedelboring tot voorbij het harde hersenvlies. Eenmaal onder de motorkap kunnen we dan eens goed bekijken welke gebieden hun abnormale gedragspatroon verklaren. Uit respect voor de privacy van de onderzoeksparticipanten gaan ze onder de namen Subject 1 en Subject 2 in willekeurige volgorde onder de boor. Een stukje wetenschappelijke integriteit van mijn kant. Het taalcentrum van Subject 1 heeft in 2010 de bestseller Wij zijn ons brein geschreven. In het boek wordt beweerd dat mensen zo sterk worden gestuurd door hun hersenen dat er van een vrije wil geen sprake is. In het geval van Subject 1 is dit in ieder geval correct. Hij wordt volledig geregeerd door zijn hersenschors. Ook de basale ganglia en de thalamus hebben heel wat in de melk te brokkelen, omdat zij samen het beloningssysteem vormen. Overactiviteit in deze regio kan zich uiten als materialisme. En een materialist is Subject 1 zeker. Volgens hem valt alles te reduceren tot fysieke processen in het brein en kunnen mensen zichzelf amper veranderen. Dat is voor bijna iedereen slecht nieuws, dus pessimistisch is Subject 1 ook nog eens. Dit verklaart waarom zijn cortex singularis anterior er wat slap bij hangt. Het hersenonderdeel dat verantwoordelijk is voor optimisme. Zagen we nog even door, dan zien we dat ook zijn amygdala een flinke oplawaaier heeft gehad. Als ik erin druk, veert het weefsel totaal niet terug. Mogelijk is dit de oorzaak van het gebrek aan schaamte waarmee het spraakcentrum van Subject 1 de ene na de andere stelling poneert over filosofie, criminologie en andere vakgebieden waarop zijn eigen onderzoek geen betrekking heeft. Subject 2 mag plaatsnemen. Hij is momenteel onder volledige narcose, zodat hij zelf niets van de ingreep voelt, maar vooral zodat zijn motorische schors even is uitgeschakeld. Anders had het subject ook hier de gelegenheid aangegrepen om te demonstreren dat de hersenen gebaat zijn bij zoveel mogelijk beweging en flauwe grappen. Dit doet hij al vaak genoeg bij de Wereld Draait Door University, waar hij een leerstoel neuropsychologie bekleedt. Het laat dunken de simplisme waarmee het subject hersenweetjes op zal gaan dreunen zodra de verdoving is uitgewerkt, is een directe uiting van het gebrek aan grijze massa in zijn insulaire cortex. Schaarste in deze regio vertaalt zich doorgaans in narcisme en zelfgenoegzaamheid. Laat ik nu een hapje uit de frontale kwap nemen. Dat spreekt meteen boekdelen. Ik zie een heleboel verstoringen die een hyperactieve persoonlijkheid als gevolg kunnen hebben. Subject 2 staat bekend om mantra's zoals zitten is het nieuwe roken, waarmee hij blijk geeft van een rusteloosheid die in een direct klinisch verband staat met deze observatie. Ook de temporale kwap loopt zo te zien niet helemaal gesmeerd. Met name in het centrum van Wernicke is het foute boel. Het lijkt wel een rauwe citostik. Dit onderdeel is essentieel voor het vermogen tot talige expressie. Een defect in deze regio kan ertoe leiden dat je nog slechts kunt communiceren op het niveau van een kleuter. In ernstige gevallen kan dit niveau nog dalen tot dat van een vaste gast bij De Wereld Draait Door. Volgens mij hebben we genoeg gezien. Plak de schedelpan er maar weer op en rijd de subjecten naar de uitslaapkamer. Onze boorsessie heeft een aantal interessante zaken aan het licht gebracht. Er mag dan heel wat aan te merken zijn op de theorie dat alles te verklaren valt vanuit materiële hersenfuncties. Zelf houden de subjecten zich er in ieder geval keurig aan. Zijn zij dan toch hun brein? Mij hoort u het niet zeggen. Maar wie weet hoe mijn prefrontale cortex daarover denkt.
Ja, nou, wederom een vrij kritische noot naar de rol die we soms misschien het brein toekennen. Marleen, ik was wel benieuwd of je hierin herkent en of je misschien het idee hebt, niet zo zwaar misschien, maar dat we misschien toch soms een beetje doorslaan in hoeveel we aan dat brein ophangen.
Ja, vind ik een lastige vraag. Want ik denk, ja, vanuit de neuropsychologie kijken we dus echt naar wat zie je in het brein, wat zie je gebeuren en hoe resulteert zich dat in het gedrag? En ik denk dat dat een hele andere manier is dan echt gaan kijken naar het biologische brein. En daarnaast denk ik door te kijken, de kennis die we hebben over het biologische brein, dat we wel heel goed weten hoe de mens bijvoorbeeld leert. Bijvoorbeeld neuronen die vaak samenvuren, dat daar connecties tussen ontstaan. Hoe vaker dat gebeurt, dat die connecties steeds sterker worden en dat je daardoor leert. ja, ik denk dat dat bijvoorbeeld al een heel simpel voorbeeld is van wat we op school heel goed kunnen gebruiken. Herhaling, het belang van herhaling staat daar centraal. Dus ik denk wel, ja, aan de ene kant hoe het brein, kennis over het brein is wel belangrijk voor hoe we leren of hoe we ons gedragen. Dus ik kan veel zeggen. Aan de andere kant denk ik dat het vooral gaat om de functies van het brein. Hè? Dus eigenlijk dat. De functies van de vaardigheden die erbij horen. Dat we die connectie vooral niet uit het oog verliezen. Ik ben natuurlijk ook wel neuropsycholoog. Dus ik vind het brein zelf echt heel erg interessant. Dus ik ben wel subjectief hierin misschien. Maar ja, ik denk dat kennis over het brein juist wel veel inzichten kan geven in wat we er in de praktijk mee zouden kunnen doen.
Ja.
Ja.
En dus ook dat brein bijna kunnen gebruiken als een soort meetstaaf van hey, goh, we zien dit veranderen. Dat betekent misschien dit of niet. Ja. En hier kunnen we op ingrijpen of hier kunnen we bepaalde interventies aan ophangen.
Ja, en dan nogmaals moeten we denk ik echt de rol van de omgeving niet vergeten. Want die is echt, zijn echt wel sterke aanwijzingen die echt heel belangrijk is voor hoe je hersenen zich ontwikkelen. En voor die processen die plaatsvinden in je brein. Dus ik denk zowel brein als omgeving. Ja, dat we dat alle twee wel echt goed moeten bestuderen en bekijken. Ja.
Ja, en daar gewoon ook kritisch in blijven en beide meenemen.
Zeker, ja.
Oké. En ik wilde nog op het einde toch nog even kort ingaan op het werk wat je momenteel doet. De kliniek, Denkkracht heet het. Misschien kun je daar wat meer over vertellen. Wat doen jullie daar en wat is het doel?
Het is echt bij de GGZ eigenlijk. Kijken we naar kinderen bijvoorbeeld met gedragsproblemen of kinderen die vastlopen op school. Waar gaat het mis in die vaardigheden? Wat zijn neuropsychologische factoren die daar een rol in spelen? Dus je kijkt bijvoorbeeld ook naar in wat voor omgeving groeit dit kind op. Maar wat we vooral doen, die piramide waar ik helemaal aan het begin al wel over verteld heb. Dus we kijken naar de planningsvaardigheden, de aandachtsvaardigheden, de zelfregulatie, de impulsregulatie. Allerlei vaardigheden en wat zou kunnen... Wat zou het nou kunnen verklaren waarom het niet zo goed gaat op school? Gaat daarin iets mis of gaat daarin juist al iets heel erg goed? En waarom gedraagt dit kind zich zoals die zich gedraagt?
Want dit zijn kinderen waar een beetje plat gezegd waar het al mis is gegaan. Of in ieder geval, daar zijn al problemen binnen school.
Ja, een kind meldt zich over het algemeen aan met bijvoorbeeld de schoolprestaties blijven achter. Terwijl je dat niet zou verwachten op basis van bijvoorbeeld een intelligentietest. Dus je zou verwachten dat een kind prima moet aankunnen op school. Maar toch gebeurt er iets waardoor het helemaal niet goed gaat. Of een kind, je ziet gedragsprobleem. Kind is altijd boos. Of kind, je kunt je van alles bedenken.
Die kunnen zichzelf bij jullie aanmelden?
Die worden via scholen bijvoorbeeld. Via de GGZ kunnen ze zich aanmelden. Bij Denkkracht. En dan worden die kinderen echt neuropsychologisch in kaart gebracht. Om te kijken van hoe kunnen we beter handvaten geven eigenlijk om dit kind verder te helpen.
Oké. En zijn er al, weet ik niet hoor, maar zijn er al een soort preliminary resultaten? Zien jullie een bepaald patroon nu al terugkomen? Of bepaalde factoren die daar veel invloed op schijnen te hebben? Of?
Bij Denkkracht zelf bedoel
je? Ja,
ik moet eerlijk zeggen, ik werk hier nog maar net. Ik ben deze zomer gepromoveerd en ik ben pas net, dus mijn vierde maand dat ik nu die overstap echt maak naar die klinische praktijk. Maar eigenlijk deze manier van kijken wordt ook veel gedaan bijvoorbeeld met patiënten met hersenletsel, patiënten met dementie, Alzheimer. En door echt te kijken naar die neuropsychologische vaardigheden, wat bijvoorbeeld ook in mijn promotieonderzoek terugkwam, het zegt zoveel over hoe het gaat op school, hoe lekker je je voelt, hoe goed je in je vel zit. Je kunt je voorstellen als een kind constant veel te veel prikkels binnenkrijgt, die prikkels helemaal niet kan filteren, dat je daar heel onrustig van wordt. En als je dat nu echt in kaart kunt brengen, van waar zit dat probleem nu? Waarom kan dat kind die prikkels niet filteren? Dat je veel gerichter ook aan leerkrachten bijvoorbeeld adviezen kunt geven waar dat kind baat zou kunnen hebben in de klas. En dat het kind daardoor daar echt wel iets aan heeft.
Je probeert dus echt de context van het kind ook te betrekken. Dus leerkracht,
ouders.
Dat is natuurlijk heel belangrijk.
Ja, weer die omgeving eigenlijk. Hè? Die probeer je op zo'n manier in te richten dat het kind zo goed mogelijk tot zijn recht, zo goed mogelijk kan functioneren.
Ja, wat voor advies geef je dan aan die kinderen mee? Geef ze een voorbeeld. Stel, ik heb te veel prikkels in mijn omgeving. Mijn ouders zijn de hele tijd druk of zo.
Ja, een kind kan bijvoorbeeld in de klas, een hele drukke klas, door het kind even apart te zetten. Of door een rustplek te creëren voor het kind. Kan het misschien wel concentreren. Kan het wel op het leerwerk bijvoorbeeld focussen. Maar ook bijvoorbeeld als je tegen een kind die het moeilijk vindt om zijn handelingen te plannen. Dat je zegt, ga eerst de tafel dekken, dan naar boven je kamer opruimen en vervolgens moet je om 1:30 bij de buren zijn. Geef dat kind eerst 1 instructie. Dus eerst ga je de tafel dekken. Als het kind klaar is, dan zeg je, nu ga je je kamer opruimen. Dus veel kleinere, overzichtelijkere taken geven. Dat kan voor sommige kinderen ook al heel erg helpen. En als je dus weet dat een kind daar niet zo goed in is, dus in dat plannen, dan ja, weet je wat voor dingen je moet doen om het kind echt te helpen natuurlijk. Ja.
Ja. Ja, heel leuk. Dus eigenlijk voornamelijk wat jullie meegeven zijn toch wel tips en tricks en daarmee de hele omgeving betrekken. Doen jullie ook echt taken nog met die kinderen? Of
ja, dit is echt aan de hand van neuropsychologische taken. Dus echt de computertaken, zeg maar. Waar ik het eerder over had. Computertaken, ja. Maar ook geheugentaken, planningstaken. Ja.
Ja, super. Ik hoor de eindtune in mijn oor, dus we moeten gaan afsluiten. We hebben het vandaag gehad dus over de rol van het brein in de ontwikkeling. Maar ook vooral dat we dus de omgeving en die andere factoren moeten meenemen. En zeker niet moeten vergeten dat het altijd complexer is dan je soms misschien denkt. Aan tafel zat Marleen Tetering. Heel erg bedankt voor je komst. En bedankt voor je uitleg over je onderzoek. En heel veel succes ook binnen Denkkracht.
Dankjewel. En jullie bedankt.
Yes. De column was van Matthijs. En naast mij zat Thomas. Dankjewel voor je komst. En
dankjewel
de techniek.
Dat er mocht zijn.
En de techniek was in de hand van Corto. Corto, bedankt. Later vanmiddag kun je.